Nadat wij vorige keer hebben stilgestaan bij de gezette hoogtijden des Heren, voor zover die geplaatst waren in de eerste maand, officiële eerste maand van de Joodse kalender, wil ik u graag meenemen naar Handelingen 2. Zo houden we ons toch nog enigszins bij benadering aan het kerkelijk jaar. Handelingen hoofdstuk 2, waar staat: en als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eenzamelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: ziet, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen en ieder in onze eigen taal in welke wij geboren zijn? Etcetera, denk ik dan. Want ik neem aan dat u de rest van de geschiedenis kent. Sinds, ik zou bijna zeggen mensenheugenis, maar ik moet zeggen christenheugenis, wordt deze gebeurtenis van Handelingen 2 beschouwd als het feitelijk en praktische begin van de verzameling, de roeping van de gemeente. Of aan de andere kant gezegd, het betekent het feitelijke begin van de praktische en, laten we zeggen, onbelemmerde prediking van het evangelie en daarmee van het nieuwe verbond. Want hoe dat ook zij, de afgelopen 50 dagen vanaf de opstanding van Christus namelijk, zouden de discipelen nog stil zijn en wachten op dingen die komen zouden. En toen deze 50 dagen om waren, toen gebeurde dit wat hier beschreven wordt in Handelingen 2, met als gevolg dat in elk geval vele Joden, zowel uit Judea en Jeruzalem als ook uit heel de wereld, het evangelie hoorden, zelfs in hun eigen taal. En het had tot gevolg dat die dag velen tot geloof kwamen en gedoopt werden enzovoort. En we wijzen daaraan het praktische begin van de roeping van de gemeente in onze dagen. En terzijde kan ik nooit nalaten op te merken dat tegen dat het Pinkster wordt, vieren wij christenen de verjaardag van de kerk. En heel de rest van het jaar wordt over het algemeen geleerd dat de kerk al ontstond bij Adam. Dat heb ik altijd vreemd gevonden. De kerk der eeuwen, weet u wel, altijd al geweest. Ook in oud-testamentische tijd is dan het idee tot het Pinkster wordt, want dan vieren we ineens de verjaardag van de kerk. Hetgeen natuurlijk niet bepaald consistent is. Maar dat even terzijde. In eerste plaats wil ik u aandacht vragen voor de woorden zoals beschreven in vers 1 en 2. Namelijk: als de dag van Pinkster vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. Dat wil zeggen dat gesproken wordt over de eenheid van deze discipelen, deze gelovigen. Ik moet er meteen aan toevoegen dat dit een uitbeelding is uiteraard van de eendracht, de eenheid die er nou eenmaal is in de gemeente, in dat lichaam van Christus. Want hoewel wij geneigd zijn de verjaardag van de gemeente te vieren op Pinksteren, naar aanleiding van deze gebeurtenissen, moeten we toch misschien even vaststellen dat de gemeente feitelijk, fundamenteel dus, haar oorsprong vond, moet ik eigenlijk zeggen, niet op Pinksteren, maar inderdaad op Pasen. Want hoe dan ook, de gemeente bestaat uit mensen die zijn wedergeboren door de opstanding van Christus. En daar begint dus eigenlijk onze tegenwoordige bedeling, namelijk bij de opstanding van Christus. Dat het 50 dagen later pas een beslag kreeg naar buiten en dat deze dingen gepubliceerd worden en dus een praktisch begin krijgen, dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar de gedachte is dat Pinksteren nou eenmaal rechtstreeks voortkomt uit Pasen. Maar dat hoop ik u straks nog te laten zien. En daarom kan ik makkelijk zeggen nu, dat deze discipelen die eendrachtelijk bijeen waren, een uitbeelding zijn van de eendracht, de eenheid feitelijk, van de gemeente. Het is een thema dat later in de Nieuwtestamentische brieven ook uitgebreid wordt toegelicht. Want hoe dan ook, wij worden geacht deel uit te maken van dat ene lichaam. Wij zijn immers door één geest, toen werd het toch weer Pinksteren. Wij zijn immers door één geest tot, dan wel in, één lichaam gedoopt en wij zouden ons benaastigen om deze geestelijke eenheid te bewaren en de vrede met allen na te jagen, of hoe dat bij gelegenheid maar genoemd mag worden. Ga ik nou natuurlijk niet verder op in. Maar het is wel opmerkelijk hoezeer daar de nadruk op gelegd wordt. Ze waren allen eendrachtelijk bijeen. Niet maar eendrachtelijk, maar inderdaad allen. Er ontbrak er niet één. Het spreekt dus uitdrukkelijk over deze eenheid. En dan staat er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid gelijk als van een geweldige gedreven wind. En het zal duidelijk zijn dat deze wind de uitdrukking is van de werking van de geest. Het is beslot in het Nieuwe Testament en meestal ook in het Oude gewoon ook hetzelfde woord. Pneuma, de wind staat namelijk voor de geest. Heb ik eens nagevraagd aan Nicodemus in Johannes 3... tot wie de Heer Jezus zei, de wind blaast waarheen hij wil, enzovoorts. En het eindigt dan met, alzo is een ieder die geboren is uit de wind. Alleen de vertalers krijgen daar problemen mee, want wij moeten twee verschillende woorden gebruiken. En dus gaat de woordspeling verloren. Maar het staat er echt, de pneuma blaast waarheen hij wil en gehoort zijn geluid. Gij weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. Alzo is een ieder die geboren is uit pneuma. En het aardige is dat het vers begint met het woord pneuma en het eindigt met het woord pneuma, zodat het echt niet toevallig is. Het is een heel bewuste woordspeling. Stijlfiguur eigenlijk, maar goed, daar hoeft niet op in te gaan. Maar het punt is gewoon dat deze geweldige, aangedreven, krachtige wind nou eenmaal de uitbeelding is van die geweldige kracht des geestes. De kracht namelijk van de Heilige Geest, die vervolgens trouwens ook geïllustreerd wordt. Maar bovendien staat er, hij vervulde het gehele huis waar zij zaten. Het waaide ineens in huis, denk ik altijd. Maar let op, het vervulde het gehele huis. Maar of nou allen eendrachtelijk bijeen zijn, of er wordt gesproken over het gehele huis, in beide gevallen wordt hetzelfde uitgedrukt, namelijk de eenheid van de gemeente als zodanig, die immers het huis Gods is. Zo is dat toch? En de gedachte is dus dat inderdaad deze geest zou werken in heel de gemeente. Maar dat is precies wat 1 Korinthe 12 natuurlijk zegt. Wij zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. En wij zijn allen door één geest gedrenkt. Het is daar niet een huis, maar één lichaam. Maar ons lichaam is nou eenmaal ons huis. En de gemeente is het lichaam van Christus. Maar daarmee inderdaad het huis, of de tempel zelfs, wordt gezegd, waarin hij woont. Waarmee op typologische wijze op voorhand natuurlijk al uitdrukking is gegeven hier aan wat vanaf deze dagen ook praktisch zou ontstaan. Namelijk de gemeente zoals die gevormd wordt in onze bedeling. Daarna is er vervolgens sprake van het verschijnen van verdeelde tongen als van vuur. Dat wil zeggen dat tongen alle kanten op gingen, dat is het eigenlijk. En natuurlijk, het aardige is dat het woord tong zelfs in het Nederlands ook gebruikt wordt voor vlammen. Maar aan de andere kant gebruikt wordt als aanduiding van het spreken. Het woord, de taal of wat het maar wezen mag. En deze vurige tongen op de hoofden der gelovigen, der discipelen, die komen we vervolgens weer tegen als zij beginnen te spreken met andere talen zoals de geest hun gaf uit te spreken. En daar zien we dan meteen de werkzaamheid van deze geest. Want waar deze wind waait, waar deze geest krachtig wordt, daar heeft dat, of laat ik het nog anders zeggen, waar de adem Gods, want dat is wat het ook in de Bijbel voorstelt, waar deze adem Gods actief wordt, daar wordt uiteraard het woord Gods gesproken. Dat is maar de gedachte. En verder, als deze mensen beginnen te spreken in vreemde talen, dan betekent dat uiteraard, maar dat weten wij omdat het verderop uiteengezet wordt, dan weten wij uiteraard dat het betekent dat inderdaad het evangelie gepredikt zal worden, zelfs door heidenen, door lieden van andere talen, door belachelijke lippen, zoals het later aangehaald wordt in 1 Korinthe 14... en zoals het ontleend is feitelijk aan Jesaja 28... zodat maar gezegd wil zijn dat we hier wel degelijk van doen hebben met onze tegenwoordige bedeling. En ik zeg het met wat extra nadruk. voor degenen die menen dat hier van de gemeente nog geen sprake kan zijn. Wij vinden hier namelijk alle kenmerken van de gemeente uit onze dagen. Dat de discipelen niet wisten wat de gemeente voor een ding zou zijn, dat is een ander verhaal. Men zou onderscheid moeten maken, het is heel simpel, men zou onderscheid moeten maken met Gods plan en Gods werk aan de ene kant. Samen als één geheel, Gods plan en dus het werk wat hij op grond van het plan volvoert aan de ene kant. En aan de andere kant de mate waarin de mens op de hoogte is van dat plan Gods. Maar dat zijn twee verschillende dingen. Het plan Gods en het werk Gods aan de ene kant. En aan de andere kant de mate waarin wij op de hoogte zijn van dat plan en dat werk Gods. En men zou het een niet met het ander verwarren. Heb je dat? En dus de gedachte dat de discipelen niet wisten wat de gemeente voor een ding was, doet er niks aan af dat God hier zelf deze gemeente bouwt. Dat de discipelen dat niet wisten, hetgeen niet eens zeker is, maar dat de discipelen dat misschien niet wisten, doet daar verder niks aan af. Bovendien aan de beschrijvingen van hier in Handelingen, of uit de beschrijving blijkt duidelijk waar het om gaat. Het ontstaan van de gemeente uit alle volkeren, vandaar ook al die talen, is zoals dat nog steeds in onze dagen gebeurt. Want per slot wordt het evangelie nog steeds, zelfs aan de Joden die Hebreeuws spreken, dikwijls, het evangelie gepredikt in andere talen door belachelijke lippen, zelfs in het Gronings. Nou, je hebt ook Groningse Joden. Ik zal u gedacht zijn hoeveel Groningse uitdrukkingen zijn waarin het woord Jood voorkomt. Maar goed, die zal ik u besparen. Maar het is echt zo. Maar door belachelijke lippen bedoel ik. Wat voor talen het ook waren en in de oren van een Jood is alle godsdienst die gepredikt wordt in een andere taal dan het Hebreeuws belachelijk. Want het Hebreeuws is juist de taal die daaraan gewijd is en die daarvoor bestemd is. Nou ja, was ooit. Nou goed, dat even terzijde, maar ik wil je nog even meenemen naar de allereerste uitspraak. Daar ben ik nog even overheen gegaan. Er staat namelijk, als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Het is eigenaardig hoe men, ook ik, altijd over een uitdrukking kan heen lezen. Als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Men lezen dat oppervlakkig en zeggen, ja het was Pinksteren. Hoezo Pinksteren? Nou, dat Pinksterfeest, zoals de Joden dat ook kennen, het heet dan gewoonlijk het Wekenfeest. Maar er zijn nu eenmaal twee termen voor. Het ene is het Wekenfeest en dat heeft te maken met 7 weken die gerekend zouden worden. Daar kom ik straks op terug. En het andere is het Pinksterfeest. Pinksteren komt van Pentecost en Pentecost betekent de 50ste. Het zou namelijk gevierd worden op de 50ste dag, namelijk na 7 weken, na 49. Maar het is precies hetzelfde. Het Pinksterfeest is dus hetzelfde als het Wekenfeest. En we zeggen dus gewoon, naar aanleiding van vers 1, nou het was Pinksteren. Dan was het dus 50 dagen na Pasen, als we goed op de hoogte zijn. En Pasen was de opstanding, dat weten we dan nog. Maar het mag dan zo zijn dat hier staat dat het Pinksteren was, er staat veel meer. Er staat namelijk, als de dag van Pinksterfeest vervuld werd. Toen waren er weer, die zeiden, dan moet het al zo langzamerhand avond geweest zijn. Want er zijn er die zeggen, dan was het na Pinksteren. Want Pinksteren was al vervuld, staat hier. Dat vind ik een erg domme redenering, want dat kan natuurlijk nooit, want een paar versen verder staat dat het eerst de derde uren was van de dag, vers 15. En toen hadden de discipelen al in tongen gesproken, was er al het een en ander gebeurd. Dus dit is wat je noemt echt een vroege kerkdienst. Een vroege bijeenkomst. Het was pas de derde uren. 'S Morgens vroeg, dus het was niet aan het eind van Pinksteren. Het was aan het begin van Pinksteren. En als u mij vraagt, gewoon meteen 's morgens vroeg bij zonsopgang. Als u mij vraagt, want dat is gebruikelijk in de Bijbel. Als een dag genoemd wordt en er gaat wat gebeuren, dan is het gewoonlijk altijd 's morgens vroeg. En u en ik weten langzamerhand dat in tegenstelling tot wat daarover verteld wordt, de Bijbelse dag, de Joodse mag ik niet zeggen, maar de Bijbelse dag gewoon begint bij zonsopgang. Tenzij anders vermeld. En het wordt alleen anders vermeld voor de wekelijkse Sabbat en voor Grote Verzoendag en verder nergens. Dat wil zeggen, de Joodse dag begint gewoon 's morgens vroeg. Bovendien was dit de eerste dag der week. Dat kan niet missen, want volgens de Bijbel begint elk Pinksterfeest, of is elk Pinksterfeest, op een eerste dag der week. Op de zondag, dat zeg ik met een beetje vermaak, tot alle zevendedags Adventisten. Die zulke uitgebreide theorieën hebben om aan te geven dat wij toch vooral de Sabbat, namelijk de zaterdag, de zevende dag van de week, zouden moeten onderhouden. Alsof er niet ook ooit wat anders in de Bijbel voorkomt, want het was dan toch zo geregeld dat dit Pinksterfeest, dit Wekenfeest, per definitie altijd valt op een verschillende datum weliswaar, maar juist specifiek op de eerste dag der week. Dat heb je toch? Op een zondag. Dus, die heette toen nog niet zo, maar dat doet nou ook niks te zaken. Maar dat is waar het was. Maar er staat, als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, was het als morgens vroeg of s'avonds laat wel. Het was morgens vroeg, want het was pas de derde uren. Dat is 9 uur 's morgens zo gemiddeld, 3 uur na zonsopgang. En waarom staat er dan als die dag vervuld werd? Precies, zoals er zo vaak staat dat een profetie vervuld werd. Dat wil zeggen dat hier meteen verwezen wordt naar het Pinksterfeest zoals we dat kennen uit het Oude Testament. Bovendien wordt hierin dus gezegd dat het Pinksterfeest een profetische betekenis heeft. En vervolgens wordt gezegd dat de profetische betekenis van Pinksterfeest hier vervuld wordt. Of met ingang van deze dag. Staat er dus allemaal. Zodat het niet zo moeilijk is om na te gaan wat de betekenis is van het Pinksterfeest uit bijvoorbeeld Leviticus 23. Of waar het maar staan mag. Want wij weten wat het betekenen moet. Namelijk, het moet een beeld zijn van de stichting, de opbouw van de gemeente. Dat kan niet missen. Want dat is wat hier tot uitdrukking komt. En dat is ook inderdaad wat wij vinden. Daartoe moet ik u natuurlijk meenemen naar de instellingen zoals we die vinden onder de wet. En daarvoor komen we terecht in, nou, een willekeurige volgorde dan maar, in Exodus 23 eerst maar even. Exodus 23, die vind ik altijd leuk. Want daar staat in vers 14, 3 reizen in het jaar zult gij mij feest houden. Dat woord reizen is verdwenen in nieuwere vertalingen, maar het staat er echt. Ik had alle reden om het extra na te kijken. Want iemand vond het belachelijk dat ik dit zo voorlas. 3 reizen in het jaar. Dus iemand die las alleen nieuwe vertaling kennelijk. Toen kreeg ik schriftelijke kritiek. Is nog gepubliceerd ook in een boekje. En dat ik dat helemaal verkeerd gezegd had. Maar het staat er gewoon. Ik heb het in het Hebreeuws ook nagekeken. 3 reizen in een jaar. En het betekent dat men, vers 17, 3 malen des jaars zullen al uw mannen voor het aangezicht des Heren verschijnen. En dus in Jeruzalem. Bij de tempel. Rondom de tempel, of hoe dat maar heet mag. 3 reizen. 3 maal per jaar moest men reizen naar Jeruzalem. Voor deze feesten, namelijk het feest in de eerste maand, het feest in de derde maand, daar hebben we het nu feitelijk over, en de feesten in de zevende maand. 3 reizen in het jaar zult gij mij feest houden, het feest van de ongezuurde broden zult gij houden, 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten, gelijk ik u geboden heb, ter bestemde tijd in de maand Aviv, dat is hetzelfde als Nisan. Want in die maand, in dezelfde, zijt gij uit Egypte getogen. Die maand werd dus toen bij die gelegenheid de eerste maand. Maand nummer 1, weet je nog, volgens Exodus 12. Maar in onze dagen is het, het is de eerste maand op de kalender. Maar het is de 7e maand gerekend vanaf nieuwjaar. Leuk, hè? Nou goed, dat even terzijde. Doch men zal niet leden voor mijn aangezicht verschijnen. En dan, en het feest des oogstes der eerste vruchten van uw arbeid, die gij op het veld zult gezaaid hebben. Dat is het wekenfeest namelijk. Het zogeheten Pinksterfeest. En daarna staat er, en het feest der inzameling op de uitgang des jaars, wanneer gij uw arbeid uit het veld zult ingezameld hebben, helemaal aan het eind van het seizoen. En dan is men in de 7e maand terechtgekomen. En komt men terecht bij Grote Verzoendag en Loofhuttenfeest. En bij gewoon nieuwjaar uiteraard, bij de uitgang des jaars. Het wordt allemaal als één geheel beschouwd, die feesten op de 1e, de 10e en de 15e tot en met de 21e van de 7e maand. Maar daar hebben we het vandaag vermoedelijk niet over. Maar 3 maal des jaars zal men voor de Heer verschijnen. Meer staat er hier niet in Exodus 23. Daarna komen we wel in Exodus 34. Want ik meen dat het daar ook gezegd wordt, ter gelegenheid van het nieuwe stel stenen tafelen, dat is ook aardig, de nieuwe wet, vernieuwing van het verbond heet het dan, hè? Maar goed, daarvan staat vanaf vers 18 van Exodus 34... dat men het feest der ongezuurde broden, het feest van Pascha is dat dus, zou houden in de eerste maand, in de maand Aviv, want toen is men uit Egypte uitgegaan. Daarna wordt meteen gesproken over al wat de baarmoeder opent is mijn, want op een of andere wijze hangt het samen met eerst geboorterecht. De eerstelinge garf wordt daar niet genoemd, maar in plaats daarvan iets anders, dat is ook wel aardig. Maar daarna komen wij terecht in vers 22. Het feest der weken zult gij ook houden, zijnde het feest der eerstelingen van de tarweoogst. En daarna, en het feest der inzameling als het jaar om is. En het laatste, die toevoeging als het jaar om is, kan niet missen. Dat is dus pas bij de zevende maand. Maar uit deze beschrijving alleen al blijkt dus inderdaad dat weliswaar Nisan of Aviv de eerste maand van het jaar is. Dat wil zeggen maand nummer 1. Maar dat het nieuwe jaar pas begint inderdaad 6 maanden later. In ieder geval een aanzienlijke periode later. Dat valt hier zo zonder meer al uit op te maken. Goed, maar dat wisten we dus al. En daarna staat er ook in vers 23... al wat mannelijk is onder u zal 3 maal in het jaar verschijnen voor het aangezicht des Heren, Heren, de God van Israël, enzovoorts. Nou, daar zullen we het ook niet verder over hebben, maar het gaat er maar om dat inderdaad de Bijbel zelf deze feesten indeelt in 3. En het heet dus 3 maal per jaar. Het is een veel grotere reeks van feesten, 7 eigenlijk. Maar niettemin worden ze in 3 verdeeld. Die van de eerste maand, die van de 7e maand en daartussenin het zogeheten wekenfeest. Uitgebreid wordt het genoemd in Leviticus 23. Maar als ik nou toch aan het opsommen ben, kan ik net zo goed even eerst Deuteronomium 16 aanhalen. Want daar wordt het ook vermeld. Deuteronomium 16. Waar eerst gesproken wordt weer over het feest in de maand Aviv, vanaf vers 1. En dat gaat dus over het Pascha uitgebreid. En dan staat er in vers 9 van Deuteronomium 16... 7 weken zult gij u tellen, van dat men met de sikkel begint in het staande koren, zult gij de 7 weken beginnen te tellen. Daarna, na die 7 weken dus, daarna zult gij de Heer uw God het feest der weken houden. Daar komt dus de naam vandaan. Het wordt gevierd 7 weken na Pasen. Het zal een vrijwillige schatting uwer hand zijn dat gij geven zult nadat u de Heere uw God zal gezegend hebben. Men zal dus vrijwillig iets van die eerstelingen tot de Heer brengen, staat hier. Het is een volstrekt vrijwillige aangelegenheid. En daarna, en gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht des Heeren uw Gods. Gij en uw zoon en uw dochter en uw dienstknecht en uw dienstmaagd en de levieten die in uw poort is en de vreemdeling en de wees en de weduwe die in het midden van u zijn. Allemaal dus. In de plaats die de Heer uw God zal verkiezen om zijn naam aldaar te doen wonen. En dat slaat uiteraard op Jeruzalem. Dat zou de plaats zijn waar later immers de tempel zou gezet worden. Goed. Dat was Deuteronomium 16. Maar helemaal de kern van het verhaal hebben we nou nog niet gehad. En die vinden we in Leviticus 23... Leviticus 23 vanaf vers 15. Leviticus 23 vers 15 waar staat: daarna zult gij u tellen van de andere dag na de Sabbat. En de andere dag na de Sabbat is uiteraard de zondag. Hetgeen erg moeilijk wordt voor degene die de zondag als Sabbat beschouwen. Ik heb laatst wat gelezen en ik dacht dat ik alles een beetje wist wel, maar ik had het nooit gelezen, had ik nog nooit gelezen. Dat was het verhaal dat de zondag wel degelijk de Sabbat is, want het is een dag verschoven en dat is gebeurd doordat de zon stil heeft gestaan in de dagen van Jozua en in de dagen van Hiskia. En daardoor is de hele zaak een dag verschoven, zodat nu de Sabbat op zondag valt. Ik vind een aardige redenering, want dat betekent dat voordat de kinderen Israëls maar in het land aankwamen, of vanaf dat ze in het land aankwamen, viel dus de Sabbat al op de eerste dag der week, volgens die redenering. En daar zou ik toch graag niet mijn hand voor in het vuur steken, voor zo'n redenering. Hè. Maar u ziet wat men al bedenkt om een bestaande traditie te kunnen onderbouwen. Toch? Vindingrijkheid, hoor, ja. Op die situatie is van toepassing. Zalig zijn de armen van geest. Dat is echt waar, die kunnen namelijk niks bedenken om het woord Gods onderuit te halen of te vervalsen of wat dan ook. Dan kun je beter gewoon arm van geest zijn en dus een simpele gelovige. Nou goed, er staat dus daarna zult gij u tellen van de andere dag na de Sabbat. En er staat uitdrukkelijk bij welke dag dat is. Namelijk van de dag dat gij de garf des beweegoffers zult gebracht hebben. Vanaf die dag zult gij tellen 7 weken. Na 7 Sabbatten, zo staat het in vers 16. En in vers 15 trouwens ook. Want het idee is dat dit wekenfeest of Pinksterfeest gevierd zal worden 7 weken, dan wel 50 dagen, niet zozeer na Pascha, maar het zal gevierd worden 50 dagen exact na de eerstelingengarf. Het offer, want zo wordt het toch genoemd, van de eerstelingengarf. En dat vond plaats gedurende de week van Pascha op de zondag. Waar die dan ook in die week zal vallen, dat hebben u toch, hè? Daar hebben we het vorige keer over gehad. De 15e tot en met de 21e van de eerste maand was de week van Pascha, maar die valt elk jaar op andere dagen. Maar ergens in die week zit uiteraard dus wat wij zouden noemen een zondag, een dag na de Sabbat dus. En dat zou de dag zijn voor die eerstelingarf. En dat is dus inderdaad de dag waarop de Heer uit de dood opstond. Want hij werd op de eerste dag, de 15e namelijk, van het feest gekruist. En toen het eenmaal daarna, de eerste dag van de week werd, stond hij uit de dood op. En toevallige wijze, maar het was niet toevallig, was dat 17 Nisan, zoals uit de Bijbelse beschrijving blijkt. Nou goed, vanaf die eerste dag der week, in het jaar van de opstanding, dus vanaf die 17e Nisan, zou men 7 weken tellen tot men weer op een eerste dag der week zou uitkomen. En vandaar 50 dagen. Daarna zult gij u tellen, vers 15, van de andere dag na de Sabbat, vanaf de dag dat gij de garf des beweegoffers zult gebracht hebben, het zullen 7 volkomen Sabbatten zijn. Tot de andere dag na de 7e Sabbat zult gij 50 dagen tellen. Duidelijker kan het al niet gezegd worden. Want weer staat erbij, tot de andere dag na de 7e Sabbat zult gij 50 dagen tellen. Dan zult gij het wekenfeest vieren, hebben we nu al 3 keer gelezen. Het feest van de eerste vruchten van de oogst hebben we gelezen. Het begin van de oogst feitelijk. Maar hier staat, gij zult 50 dagen tellen. Dan zult gij een nieuw spijsoffer den Heere offeren. En dat is het meest specifieke van dit feest. Er staat namelijk, gij lieden zult uit uw woningen, vers 17, gij zult uit uw woningen 2 beweegbroden brengen. Bakker, doe mij 2 beweegbroden. Beweegbroden. Nou ja, broden om te bewegen. Niet om te eten. Maar broden om te bewegen, namelijk voor het aangezicht des Heren. Zo staat het dan alleen maar. Hè? Maar lees maar verder. Gij zult uit uw woningen 2 beweegbroden brengen. Zij zullen van 2/10 meelbloem zijn. Fijn meel heet zoiets. Bloem is immers fijn meel. Van 2/10 meelbloem. Gedecemd, dat wil zeggen met zeurdecem. Vergis u niet. Het lijkt onwaarschijnlijk, maar het staat er. Gedecemd, dus met zuurdecem, zullen zij gebakken worden. Het zijn de eerstelingen den Heren. Niet elk voor zich van die 2 broden, maar 2 broden samen. En dan staat er, gij zult ook met het brood 7 volkomen eenjarige lammeren en een var en het jong van een rund, 2 rammen offeren. Zij zullen de Heer een brandoffer zijn met een spijsoffer en een drankoffer, een vuuroffer tot een lieflijke reuk de Heer. Dat wil zeggen, het ging gepaard met het brengen van enige offers. Zoals te doen gebruikelijk overigens. 7 lammeren, 1 var, 2 rammen, 1 geitenbok en nog eens 2 lammeren. Maar daar ga ik nou verder niet op in. De betekenis daarvan. Vers 19 dus ook niet. Ook zult gij een geitenbok ten zondoffer en 2 eenjarige lammeren ten dankoffer bereiden. Je hebt bijna alle soorten offers hier genoemd, behalve het schuldoffer. Daar is ook een goede reden voor. Maar daar ga ik nou ook maar even aan voorbij. Vers 20. Dan zal de priester dezelfde met het brood der eerstelingen ten beweegoffer, dus met deze 2 beweegbroden, voor het aangezicht des Heren met de 2 lammeren bewegen. De broden zouden dus bewogen worden voor het aangezicht des Heren. En daarna, zij zullen de Heren een heilig ding zijn voor de priester. Want deze broden waren bestemd inderdaad voor de priester, die ze zou bewegen voor het aangezicht des Heren, niet als 2 heilige dingen, maar als heilig ding. Enkelvoud. Wij noemen het dan ook het offer, enkelvoud, der eerstelingen broden. Want we hebben denk ik ook maar een term, eerstelingen broden, broden der eerstelingen. Ten beweegoffer. Maar het is 1 offer, het wordt als 1 geheel beschouwd, staat er ook, een heilig ding. Zij zullen de Heren heilig ding, enkelvoud dus zijn. Kijk, daar had ook gewoon kunnen staan, ze zullen de Heren heilig zijn. Maar er staat, ze zullen de Heren een heilig ding zijn. Wel, dat ze een ding zijn, dat zal wel duidelijk zijn. Broden, het zijn geen personen, geen mensen, levende wezens, het zijn dus dingen, zaken. Waarom staat het er dan? Wel, om er de nadruk op te leggen dat het 1 is. Zij, meervoud, zullen voor de Heer 1 heilig voorwerp zijn. Hier ontleen ik die uitdrukking aan die u wel eens uit mijn mond gehoord hebt. Dan zeg ik, men weet niet wat de gemeente voor een ding is. Maar dat komt hier vandaan. Want dit heilige ding, deze 2 broden, dit heilige ding is namelijk een uitbeelding van de gemeente. Dat vertel ik u er nooit bij, maar dat doet er ook niet toe. Maar het is een heilig ding voor de Heren. Eigenlijk staat er, want bij voorkeur corrigeer ik deze vertaling een beetje, dan zal de priester bewegen, want dat staat er echt. Het woord bewegen is verderop in de vertaling geraakt, dat wil zeggen verderop in de zin geplaatst. Maar er staat, dan zal de priester bewegen met het brood der eerstelingen ten beweegoffer voor het aangezicht des Heren met de 2 lammeren. En dan, zij zullen de Heer een heilig ding zijn enzovoorts. Maar dan zal de priester bewegen. Daar begint het vers mee en dat is ook de essentie van het verhaal. De priester beweegt namelijk en in zijn handen houdt hij deze 2 broden. Om van de andere dingen maar te zwijgen, de 2 lammeren enzovoorts. Maar in zijn handen heeft hij de 2 broden. En de gedachte is dat het bewegen van de priester de uitdrukking is van het leven van de priester. Beweging is nu eenmaal de uitdrukking van leven. En het idee is dat de broden in de handen van de bewegende priester inderdaad levend zijn. Het zijn dus levende broden, omdat ze zich bevinden inderdaad in de handen van de priester. En zij worden met de priester bewogen. Ze zijn samen met de priester levend voor het aangezicht des Heren. En eigenlijk moet ik dan natuurlijk in 1 klap de Hebreeënbrief erbij halen. Want daar wordt deze waarheid uiteengezet. Dat wij als gemeente inderdaad delen hebben aan Christus en in hem voor God levend en zelfs actief levend zijn. Onder het nieuwe verbond, dat is de gedachte. En dat alles naar de kracht des onvergankelijke levens. Maar hoe het ook zij, deze broden dan zijn een uitdrukking in elk geval van de gemeente. Dat kan niet missen, eenvoudig omdat in Handelingen 2 gezegd werd dat de dag van Pinksterfeest vervuld werd. Zodat daar op die dag gerealiseerd werd wat in deze specifieke instelling van het wekenfeest tevoren werd aangekondigd. En dat is de profetische betekenis dus van dit feest. Maar goed, dan ga ik even terug naar het begin. Er staat namelijk van vers 15 dat men zou tellen die dagen. Het betekent dan ook dat deze dit wekenfeest niet zozeer gerelateerd is aan het feest van ongezuurde broden, het feest van Pascha, bedoel ik. Wel iets, maar niet in de eerste plaats. Het is in de eerste plaats gerelateerd aan het offeren van de eerstelingen garf. Met andere woorden, deze broden staan op een of andere wijze weliswaar in verbinding met het feest van ongezuurde broden. Wat toch wat vreemd is, want dit brood is niet eens ongezuurd. Maar vooruit, daar hebben we het nog over. Maar dit feest van Pinksteren staat in verband dus met weliswaar het feest van ongezuurde broden, het feest van Pascha. Maar meer specifiek, het staat direct in verbinding met het feest van het offer van de eerstelingen garf. Ergens in de week van Pascha. Dus als men precies uitrekent, dan moet het gerekend worden niet vanaf Pascha in het algemeen, want dan kun je er 7 dagen naast zitten nog zelfs, maar vanaf die eerste dag der week in het feest van Pascha. Dat is waar het om gaat. Dat is een rechtstreeks verwantschap dus tussen deze eerstelingen garf op de eerste dag der week in het feest van Pascha en deze eerstelingen broden op de dag van het wekenfeest. En daar is een goede reden voor natuurlijk, want wat met deze eerstelingen garf gebeurde was precies hetzelfde als wat gebeurde met deze eerstelingen broden. Ook van die garf wordt gezegd dat de priester die zou bewegen voor het aangezicht des Heren. Vers 11 van Leviticus 23. Hij zal die garf voor het aangezicht des Heren bewegen, opdat het voor u aangenaam zijn, zij. Des anderen daags, na de Sabbat, zal de priester die bewegen. En vanaf die datum worden 7 weken, dan wel 50 dagen geteld tot het zogeheten Pinksterfeest, wanneer deze twee broden zouden bewogen worden door de priester eveneens voor het aangezicht des Heren. Er is dus een direct verband tussen beide. En dat ligt natuurlijk voor de hand, want beide zijn bovendien eerste vruchten van de oogst, eerstelingen. Twee eerstelingen. Nou, even de Bijbel dicht, noem eens twee eerstelingen. Noem eens twee die eerstelingen genoemd worden. Niet in de Bijbelse historie, maar in de vervullingen van, zal ik maar zeggen. Noem eens twee eerstelingen. Onder het nieuwe verbond bedoel ik dus. Noem eens twee eerstelingen. Dat is Christus. Hij is de eersteling. Staat vele malen genoemd. De eerstelingen, degene die ontslapen zijn. Eigenlijk de term eerstgeborene is al voldoende. Al gebruiken wij die meestal met kerst in plaats van met Pasen. Maar over het laatste gaat het, hè. Christus de eersteling. En daarna wordt gesproken over de gemeente. Die, meer niet, meer eerstelingen zijn er niet. Christus en de gemeente. Een gemeente die per definitie, dat is ook wel eens aardig om dat te zeggen, een gemeente die per definitie een gemeente is van eerstgeborenen. En ook dat zeg ik met nadruk, omdat ik me heus wel bewust ben dat de term gemeente van eerstgeborenen slechts voorkomt in Hebreeën. En voor sommigen is dat een verdacht Bijbelboek, omdat men zich met de term Hebreeën niet aangesproken voelt. Om een of andere reden die ik u niet nader zal toelichten. Maar ik moet u zeggen dat de uitdrukking dat wij zijn gekomen tot de gemeente van eerstgeborenen in Hebreeën 12, dat een pleonasme is. Mijn juffrouw Nederlands rekende dat tot een taalfout. Later, dus de derde klas lagere schoolzuster, ja, ze kon heel mooi blokfluit spelen, herinner ik mij. Maar vooruit. Maar het bleek geen taalfout te zijn, het bleek een stijlfiguur te zijn. Een pleonasme is namelijk een uitdrukking waar één en hetzelfde ding 2 keer en dus overcompleet genoemd wordt. Een gemeente is namelijk per definitie een gemeente van eerstgeborenen. En in Hebreeën 12 staat het niet slechts 2 keer met dit pleonasme, maar staat er zelfs al voor, want er staat: gij zijt gekomen tot de algemene vergadering. En daarna staat het, namelijk de gemeente der eerstgeborenen. Maar algemene vergadering, gemeente en de term eerstgeborenen hebben alle drie precies dezelfde betekenis. Want algemene vergadering, de algemene vergadering, in het Griekse jargon in elk geval, is de zogeheten volksvertegenwoordiging, de wetgevende vergadering in de Griekse stadstaten, degene die dus verzameld werden uit het volk, uit de staat, voor mijn part de stad, dat mag ook, het is dan toch hetzelfde bij hun, die Grieken, hè. Ze werden verzameld uit het volk en ze kregen een positie in wat genoemd wordt de algemene vergadering, in de volksvertegenwoordiging. En zij vormden samen met de koning in de praktijk de regering van de staat. En voor degenen die zeggen, ja, maar dat is Grieks, zeg ik, oh nee hoor, het is Hebreeuws. Daar ga ik ogenblikkelijk over. Het is Hebreeuws, want toen Mozes het volk uit Egypte uitgeleid had in zijn eentje. Dat is het ding waar hij mee die berg af kwam, zuster. Ja, ik zie jullie denken. Toen Mozes dus helemaal alleen het volk uitgeleid had uit Egypte, werd hem via een priester, wiens naam we niet zullen noemen, maar in ieder geval ook door de Heer gezegd dat hij een raad van oudsten moest aanstellen. En hij moest oudsten aanstellen, nemen uit het volk en ze inderdaad eruit halen, 70 stuks. Zij zouden raad van oudsten zijn en ze zouden delen in de verantwoordelijkheid van Mozes, want de verantwoordelijkheid was voor Mozes te groot. Hebben we dat ooit gelezen? Sterker nog, er staat zelfs bij dat ze allemaal aangeschreven werden. Ze kregen allemaal een papieren brief waarin stond dat ze aangesteld werden in de raad van oudsten en of ze maar om zo laat bij de tent wilden verzamelen op de camping. In de legerplaats. Voor de tent der samenkomst. Nee, ja, het staat er toch gewoon. Kunnen ze zich voorstellen hoe dat ging? Ze kregen allemaal een brief. Mozes had ze uitgezocht. Want hoewel die raad van oudsten ook in Israël fungeerde als volksvertegenwoordiging, werden zij niet door het volk gekozen, want democratie komen wij in de Bijbel niet tegen, behalve in een negatieve betekenis. De Nicolaïten waren dat. Dat waren democraten volgens de betekenis van het woord. Maar dat even terzijde. Zij werden niet gekozen door het volk, maar door de koning. Of die raad van oudsten werd gekozen niet door het volk, maar door Mozes. En bij de Grieken, de raad van oudsten, de algemene vergadering, werd gekozen door de koning en niet door het volk. En dan gaan we nog even verder. Want deze algemene vergadering bij de Grieken werd in het Grieks aangeduid als de ekklesia. Degene die uit ek, het volk geroepen, kaleo, waren. De uitgeroepenen. En niet zomaar eruit geroepen, maar inderdaad uit het volk geroepen in een hogere positie om te delen in de heerschappij, of heerlijkheid, mag van mij ook, van de koning. En zij fungeerden dus inderdaad net zo als de raad van oudsten onder Mozes, maar oudsten zijn eerstgeborenen. Zodat bij nader inzien in Hebreeën 12 dan minstens 3 keer achter elkaar hetzelfde staat. Gij zijt gekomen tot de algemene vergadering. Gij zijt gekomen tot de gemeente. Gij zijt gekomen tot de eerstgeborenen. En het punt is dus dat het begrip ecclesia per definitie betekent gemeente van eerstgeborenen. Gemeente bestaat uitsluitend uit eerstgeborenen, uit oudsten. Dat is de inhoud van het woord. En dat betekent dat overal waar wij over de gemeente lezen, waar het woord ook maar staat, in het Nieuwe Testament, eventueel trouwens ook in het Oude, dat mag ook nog, heeft het altijd de betekenis van een raad van oudsten. En dus eerstgeborenen. Heb je dat nog? Gemeente. Eerste vruchten dus. Eerstgeborenen en dus eerste vruchten van de oogst beelden dat uit. En in die zin kent de Bijbel onder het nieuwe verbond in ieder geval 2 eerstgeborenen, namelijk eerst de Heer Jezus Christus zelf, maar samen met hem, rechtstreeks met hem verbonden, uitgedrukt in die 7 weken die geteld werden, de gemeente als eerste vruchten van de oogst, uitgedrukt in deze beide eerstelingen broden die 1 heilig ding zijn. Zo steekt het in elkaar. En zo is het met de gemeente, want we hebben gewoon deel aan de hoedanigheden van Christus. En zoals Christus leeft tot heerlijkheid Gods en dus bewogen wordt voor het aangezicht des Heeren, of bewogen werd voor het aangezicht des Heeren, zo zijn wij levend voor God en worden voor het aangezicht des Heeren bewogen in de handen van hem die wij kennen als de priester, niet naar de ordening van Aaron, maar wel als die van de ordening van Melchizedek. En dat is eigenlijk het verhaal. Beide eerste vruchten van de oogst. Toch een verschil ertussen, maar niettemin aan elkaar direct verbonden. En dat is wat deze broden inderdaad uitbeelden. Daarvan staat dan in vers 16 van Leviticus 23... Dat men die weken zou tellen tot de andere dag na de zevende Sabbat, let op dat de opstanding van Christus dus volgens de typologie van dit hoofdstuk plaatsvond, of zou moeten vinden, op de eerste dag der week. En hoe dus ook, zevende dag Adventist, de uitdrukking in het Nieuwe Testament luidt, en hoe men dat ook draait, wat voor betekenis men eraan ook wil geven, het is in ieder geval de eerste dag der week. En niet zeuren, want het was laat na de Sabbat, en de Sabbat hield s'avonds bij zonsondergang al op. En als hij laat daarna opstond, dan was het dus toch nog de Sabbat. Namelijk, het was nog de zevende dag van de week, de zaterdag. Zo maakt men dat kloppend, zodat de term laat na de Sabbat niet noodzakelijk hoeft te betekenen de eerste dag der week. Dat soort toestanden krijg je dan al. Bovendien, men redeneert elke uitdrukking waarin de Sabbat genoemd wordt in het Nieuwe Testament weg. Als er staat na de Sabbat, dat men dan redeneert men weg en maakt ervan dat het toch de Sabbat was. En met taalkundige foefjes enzovoort, die voor ons leken niet zo makkelijk zijn na te gaan. Maar dit is makkelijk na te gaan. De opstanding van Christus, bewegen van de eerstelingaard, was de dag na de Sabbat. Kan niet missen. En dus inderdaad de eerste dag der week. En waarna gesproken wordt over de gemeente, uitgedrukt in de twee eerstelingenbroden, was eveneens eerste dag der week de dag na de Sabbat. Maar de zevendedagse Adventisten hebben gelijk. Als men zich onder de wet stelt, moet men de Sabbat houden. Men zou zich ook moeten laten besnijden, maar zevendedagse Adventisten zijn in de eerste plaats Amerikanen en die worden gewoonlijk zo zonder meer besneden, zonder dat iemand ernaar vraagt. Dus dat probleem is wat minder aan de orde. Of wist u dat niet? Nou, dat hoef je ook niet te weten, maar dat is zo. Hè? Amerikanen worden geboren in ziekenhuizen, is de bedoeling. En tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden ze ogenblikkelijk besneden. Dat is hoe noemen ze dat, precaution, hoe heet zoiets? Een voorzorgsmaatregel ter voorkoming van latere problemen, naar het schijnt. Ik geloof dat ze de mannen besnijden opdat de vrouwen daarna er niet ziek van worden. Zoiets is het. Maar ik moet dat nog eens navragen als zuster de Kulver er is. Want die moet. Goed. In elk geval, als men onder de wet leeft, zou men de Sabbat moeten houden. Hoeven ze voor mij daarna niet meer uit te leggen. Maar het punt is, wij leven niet onder de wet en we hoeven ook de Sabbat niet te houden. Integendeel, als we dan een dag houden en de ene dag boven de andere achter, is het in elk geval de eerste dag der week. En het is een volstrekt bijbelse aangelegenheid. Dat er daarna verband gelegd kan worden met heidense gebruiken en met instellingen door Constantijn de Grote, dat allemaal maar heten mag, heeft daar verder niks mee van doen. Het is gewoon bijbels en daarmee uit. Nou, dan gaan we weer verder. Gij zult 50 dagen tellen, dan 50 ga ik verder niet op in. Dan zult gij een nieuw spijsoffer de Heere offeren. Kijk, deze broden zijn spijs, voedsel. En als ze een offer genoemd worden, en dat is het geval, dan is het dus inderdaad een spijsoffer. Maar de vraag is, waarom heet het een nieuw spijsoffer? Waarom is het nieuw? Wat is er nieuw aan? Want een spijsoffer aan zich is uiteraard niet nieuw. De spijsoffer wordt namelijk besproken in de eerste hoofdstukken van Leviticus. Daar vinden we de vijf Levitische offers op rij vermeld. En het spijsoffer vinden wij vermeld in Leviticus 2. Als iemand, een ziel, 2 vers 1. Als nu een ziel een offerande van spijsoffer de Heere zal offeren, zodat u maar weer ziet dat een offer niet noodzakelijk met de dood in verband staat. Dat hoeft namelijk niet. Een spijsoffer van brood heeft ook met de dood niks van doen. Maar er staat, als nu een ziel een offerande van spijsoffer de Heere zal offeren, zijn offerande zal van meelbloem zijn. Dat staat in Leviticus 23 over die brood ook. En hij zal olie daarop gieten en wierook daarop leggen. En hij zal het brengen tot de zonen van Aaron, de priesters. Een van welke daarvan zijn hand volgrijpen zal uit deszelfs meelbloem en uit deszelfs olie met al deszelfs wierook. En de priester zal deszelfs gedenkoffer aansteken op het altaar enzovoort. Dat wil zeggen, het zou verbrand worden. En een deel daarvan zou zijn voor, vers 3, Aaron en zijn zonen. De priesters zouden daar ook van eten. En dan staat er ook, het is een heiligheid der heiligheden van de vuuroffer des Heren. Enzovoorts. Maar wat specifiek vermeld wordt, want de spijsoffer kan op verschillende manieren bereid worden. Maar wat specifiek vermeld wordt, ik ben nog even aan het zoeken, is dat er geen zuurdesem in zou zitten. Vers 4 al, oh, ik zag veel verder. Vers 4. En als gij offeren zult een offerande van spijsoffer en gebak des ovens, het zullen zijn ongezuurde koeken van meelbloem met olie gemengd en ongezuurde vladen met olie bestreken enzovoorts. Kortom, er zou geen zuurdesem in zitten. Wat er wel in zou zitten was zout. Nee, ik zocht vers 11 inderdaad. Maar zuurdesem zou er niet in zitten. Er staat namelijk in vers 11: geen spijsoffer dat gij de Heere zult offeren zal met desem gemaakt worden. Want van geen zuurdesem en van geen honing zult gij lieden de Heere vuuroffer aansteken. En het hele idee is dat zo'n spijsoffer is nu eenmaal voor de Heer bestemd. En waar zuurdesem, heel de Bijbel door, zonder enige uitzondering, zeg ik met grote nadruk, een beeld is van de zonde in het algemeen, van valse leer in het bijzonder, en nog meer in het bijzonder van de oude schepping, waar die valse leer namens oorsprong vindt, daar zal dus inderdaad geen zuurdesem zich bevinden in het spijsoffer. Het zal dus per definitie ongezuurd, dus feitelijk ongegist zijn, is de gedachte. Daar is echt helemaal geen uitzondering op, al zoekt men die wel graag, maar het berust op een misverstand. Hoe dat ook zij, het zal ongezuurd zijn. En van geen spijsoffer dat gij de Heere zult offeren, zal met deze gemaakt worden. Want van geen zuurdesem enzovoorts. Terwijl wij in Leviticus 23 vervolgens lezen, gij zult die 50 dagen tellen, vers 16, dan zult gij een nieuw spijsoffer de Heere offeren. En dan vers 17, gij zult uit uw woningen 2 beweegbroden brengen. Zij zullen van 2/10 meelbloem zijn, ook iets met 2 dus. En dan gedesemd zullen zij gebakken worden. En daarna, het zijn de eerstelingen voor de Heer. En het bijzondere daarvan is dus dat er zich inderdaad zuurdesem in bevindt, wat voor een spijsoffer niet mocht. En het nieuwe, het meest voor de hand liggende nieuwe van dit spijsoffer is dus dat het een gezuurd spijsoffer is. Het is voor de Heere bestemd. Normaal gesproken, naar aanleiding van Leviticus 2, zou ik dus uitgebreid u voorhouden dat wat voor de Heer bestemd is, mag niet gezuurd zijn. Want zuurdesem is een beeld van de zonde. Niettemin wordt hier een uitzondering gemaakt en wordt voorgeschreven dat dit bijzondere spijsoffer, dit nieuwe spijsoffer, zou uitdrukkelijk wel gezuurd zijn. Waaruit volgt dat er nog maar 1 toepassing, dus inderdaad, van dit type overblijft. Namelijk dat deze 2 broden als 1 heilig ding uit vers 20 de uitbeelding zijn van 1 gemeente. Niet zoals die volmaakt gesteld is in Christus. Niet zoals die zonder zonde is. Niet zoals op plaatsen zelfs gezegd wordt, zoals die ongezuurd is. De gemeente is een geestelijke positie, is een hemelse positie. Maar er wordt gesproken over de gemeente op een wat lager niveau, op een wat aards niveau, namelijk inclusief zuurdesem en dus inclusief de zonde die daarin woont. Een gemeente dus waarin wel degelijk de zonde woont en ook actief is, want zuurdesem is zuurdesem omdat het actief is. Als het niet actief is, als het niks doet, dan is het toch geen zuurdesem. Het doorzuurt namelijk. Heb je dat? Ik weet niet of het louter positief is wat hier wordt uitgelegd, maar in ieder geval is het positief. Het spreekt namelijk niet zoals soms gedacht wordt over de opname van de gemeente. Dat ligt voor de hand om dat te denken. Namelijk de eerstelingen stond immers op uit de dood Christus en hij steeg ten hemel. Hij wordt geheven. De nieuwe vertaling heeft, meen ik, maar het is zo lang geleden dat ik het las, heeft staan dat die garf geheven werd voor het aangezicht des Heren. En het heet dan ineens een hefoffer. En van de broden staat er geloof ik ook, ze worden omhoog geheven voor het aangezicht des Heren. Maar het is niet wat er staat, ze worden bewogen voor het aangezicht des Heren. Maar lees je nou, ze geheven worden, ben je helemaal geneigd te zeggen, het is een beeld van de opstanding en de hemelvaart van Christus, enzovoorts. En als met de broden hetzelfde gebeurt, is het kennelijk dan de uitbeelding van de opname van de gemeente. Maar dat kan niet. Om de eenvoudige reden dat bij de opname van de gemeente echt geen zuurdeesem meer een rol speelt. Toch? Dan wordt immers definitief de zonde weggedaan. Dan is onze verlossing compleet. Dan is ook de toekomende verlossing gerealiseerd, namelijk de verlossing van ons lichaam. Namelijk ons vleeselijke lichaam der zonde, of hoe het bij gelegenheid maar genoemd wordt. En dat kan het dus niet zijn. En dus ligt het anders. Het is in elk geval zo dat de eerstelingen gaf een beeld is van de opstanding van Christus, maar niet zozeer van zijn hemelvaart, maar van zijn opstanding op de wijze zoals uiteengezet in bijvoorbeeld Romeinen 6, waar gezegd wordt dat Christus werd opgewekt tot heerlijkheid des vaders, namelijk opdat hij zijn hemelse vader vervolgens zou dienen. Over de hemel wordt daar helemaal niet gesproken. En er wordt gezegd dat waar wij één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods en de gelijkmaking zijn opstanding, dat dus ook wij zouden leven tot heerlijkheid des vaders, namelijk dat ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Het spreekt dus gewoon over de dingen die aan God gewijd zijn. En de zaak is gewoon dat de opgewekte Christus gesteld is in de dienst aan, dan wel van, God. Hij dient God. Ook in zijn tegenwoordige werk, zal ik maar zeggen. Maar het punt is dat ook wij in navolging van Christus zijn opgestaan uit de dood, in de zin van dat we deel hebben aan de opstanding van Christus, dat we nieuwe scheppingen zijn geworden in Christus, en nu dienen wij God. Dat is wat het voorstelt. Echter, wij doen dat nog gezuurd. Niet omdat dat het ideaal is, maar gewoon als feit. Dat is nou eenmaal zo. Onze verlossing is nog niet compleet. Dat is gewoon een kwestie van tijd. En we hebben bovendien de garantie, het onderpand van die toekomende verlossing ontvangen. Dus er is verder helemaal niks mee mis. Maar de realiteit is dat wij nog leven in een zondig en dus gezeurd lichaam. Een lichaam waarin de zonde wel degelijk actief is. Maar toch is het zo dat wij inclusief onze lichamen, soms denk ik wat er nog meer dan onze lichamen, want dat is net waar het om gaat, maar dat wij inclusief onze lichamen gesteld zijn in de dienst aan God onder het nieuwe verbond. Aan God gewijd zijn. Begrijpt u me goed? Ik zeg niet dat er zonde heerst in ons leven. Ik zeg dat er zonde is in ons leven. Bij de natuurlijke mens is het zo dat daar de zonde heerst, en de natuurlijke mens wordt zeker niet beschreven als een spijsoffer. Is zeker niet voor God bestemd. Is daartoe volstrekt onbekwaam namelijk. Maar wat met ons gebeurd is in onze wedergeboorte, is dat die geweldige gedreven wind in ons actief is. Kortom, die kracht Gods, dat is de kracht der genade, de kracht van het nieuwe verbond, de kracht van eeuwig leven, of hoe het maar genoemd mag worden. Er zijn zoveel uitdrukkingen voor. Die kracht werkt in ons. En het hele punt is dat die kracht sterker is dan de kracht van de zonde in ons. Nou, that's all. En dan niet meteen wettisch redeneren en zeggen, nou, dan zal die kracht van de geest Gods de zonde in ons wel de kop indrukken en de zonde wel uitdelgen. Zulke mensen zijn er die dat leren. Er zijn er die zeggen, een gelovige hoeft niet te zondigen. Hij doet het dikwijls wel, maar hij kan het overwinnen, enzovoorts. Dat is dus niet waar, hij kan de zonde niet overwinnen. Of, ik moet zeggen, hij staat in de overwinning, hij is in Christus meer dan overwinnaar. Niet in de zin dat wij niet meer zondigen of dat de zonde niet meer in ons is, maar wel in de zin van dat er een sterkere kracht is in ons, sterker dan de zonde. En wat die kracht in ons doet, is niet zozeer de zonde in onze levens bestrijden, integendeel, dat laatste, namelijk de zonde in ons bestrijden, hebben wij eventueel belang bij. En als we denken dat God er belang bij heeft, dan begrijpen we de heleboel van de Bijbel niet, hoor. Dat is namelijk niet zo. Wat die kracht Gods in ons doet, is niet de zonde uitdelgen, maar wat die kracht Gods in ons doet, is ons God laten dienen. Die is een kracht die wij ontvangen hebben, niet om de zonde te overwinnen, is trouwens gewoon onzin, want de zonde wordt toch overwonnen. Wij leven hier allemaal maar heel tijdelijk, zoals het lied zegt. Kom, Kees. Oh, die kennen jullie niet meer. Het is maar tijdelijk, het zal wel weer overgaan. Het gaat ook over, het gaat voorbij en er staat vast de verlossing van ons lichaam namelijk. Maar het heeft God behaagd om ons nog een poosje in ons zondige lichaam te laten leven. En hij wordt door die zonde in ons niet in het minst geremd. Eenvoudig omdat hij in staat is door zijn kracht ons de dingen te laten doen die hij ons wil laten doen en meer belangen heeft hij niet. Begrijp je dat? Het idee is gewoon dat het werk wat de geest in ons doet, dat wordt niet gehinderd door onze zonden. Om de eenvoudige reden dat de geest Gods in ons sterker is dan de zonde. En dus leven wij niet meer onder de heerschappij van, wel in de macht van de zonde voor een deel, maar niet onder de heerschappij van de zonde, maar onder de heerschappij van die kracht die groter is dan onze zonde. Namelijk de kracht van deze geest waarover we in Handelingen 2 gelezen hebben. De discipelen waren zondaren, verhinderden hen niet om vervuld te geraken van deze geest Gods en te doen de dingen die des geestes Gods zijn. En Paulus zegt, niemand is tot deze dingen bekwaam van nature, maar zegt hij, God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, ondanks de zonde die in mij is. Toch? En het verhaal is dus dat wij nog leven in zonde, hetgeen uitgedrukt wordt door dat zuurdeesem. Maar ondanks het zuurdeesem zijn wij toch als eerstelingen bestemd voor de Heer. Daarna kunnen wij het verhaal zelf afmaken en zeggen, nou dan haalt de Heer later de werking van het zuurdeesem er wel uit. Maar dan zeg ik, ja dat kan al wel wezen, maar zover gaat het verhaal niet natuurlijk in de Bijbel. De gedachte is gewoon dat op grond van de opstanding van Christus hebben ook wij nieuw leven ontvangen en zijn ook wij in staat de levende God te dienen. En wat ik nou eigenlijk sta uit te leggen in een paar woorden, is de complete inhoud van heel de Hebreeënbrief. Want daar wordt vastgesteld dat het volk Gods wel degelijk een zondig volk is, maar dat dat volk niettemin God kan dienen, maar alleen via de hoge priester. En de hoge priester doet verzoening, staat er, voor de zonden des volks. Ik weet niet hoe ik dat korter kan zeggen eigenlijk. Tenslotte, de Hebreeënbrief is bepaald geen korte brief. Maar de uiteenzetting is duidelijk genoeg. Hoewel wij zondaren zijn, let niets ons om ons in dienst te stellen van de hoge priester en daarbij betrokken te zijn in de dienst aan God. Want in Christus, door Christus, naderen wij inderdaad met vrijmoedigheid tot God. Zo staat het niet in Hebreeën trouwens, maar ik was met mijn gedachte al in Timotheus. Er bestaat dus één middelaar tussen God en de mensen, namelijk de mens, Jezus Christus. Of Christus Jezus staat er geloof ik, weet ik niet meer. Maar in elk geval, wij naderen tot God, want Christus is onze middelaar. En via hem spelen onze... Of via hem heerst de zonde niet meer over ons. En via hem worden onze gewetens gereinigd van dode werken enzovoorts. Gewetens, niet meer dan dat zeg ik er ook altijd bij. Onze levens niet, maar onze gewetens wel en daar gaat het maar om. Zodat we met vrijmoedigheid tot God zouden naderen. Of eventueel zouden naderen tot degene die op de troon der genade gezeten is. Want wij zijn inderdaad voor de dienst aan God bestemd. Wij zijn namelijk levend voor God in de handen van de priester. En over dat zuurdeesem in ons zouden wij ons geen zorgen maken. Ja, dat is een thema. Mensen houden op. Maar voor de volle 100% zoals ik het zeg. Wij zouden ons daar geen zorgen over maken. Het probleem is dat zolang wij ons zorgen maken over onze zonden, hebben wij kennelijk, dat is gewoon zo, een verontreinigd geweten. Vertel mij niet hoe u dat hebt, want dat weet ik ook wel. Zolang we ons zorgen maken over onze zonden, hebben wij een verontreinigd geweten. Maar pas als wij accepteren dat wij vergeving hebben ontvangen, dat God onze zonden niet toerekent, dan zondigen we nog wel, maar we hebben geen verontreinigd geweten meer. En dan is het mogelijk om vrijmoedig inderdaad de heer te dienen. Dat is waar het over gaat. Nou goed, meer zal ik daar niet van zeggen. Want ik moest nog een paar andere dingen zeggen van het schriftgedeelte. Namelijk, vers 17. Gij zult uit uw woningen twee broden brengen. Zij zullen van twee tienden, dat is dus ook twee, meelbloem zijn. Twee tienden, ik denk altijd twee tienden van wat, dat staat er niet bij. Dus dat doet er ook niet toe. Daar kun je dus nog op promoveren, uitzoeken twee tienden van wat. Huh? Wat was dat eigenlijk? Dat doet er niks toe. Het wil gewoon zeggen dat de maat ook met twee geteld wordt. Niettemin, het gaat om één. Het schijnt in de grondtekst duidelijk te zijn, maar in de vertaling niet, dat deze twee broden gebakken worden inderdaad van één deeg. Dat is trouwens ook de traditionele verklaring. Ik heb het in de Nederlandse vertaling nooit terug kunnen vinden, maar misschien heb ik niet goed genoeg gezocht. Maar naar Joodse traditie in elk geval gaat het om twee broden uit één deeg. Zij zijn namelijk wel degelijk één en het wordt daarin ook uitgedrukt. Bovendien heb ik dat eens nagevraagd aan de bakker. Die zei, ja jongen, maar wij bakken wel 50 broden uit één deeg. Je denkt toch niet dat we voor elk brood apart een deeg gaan maken? Kom nou, toch? Dus zelfs als het er niet bij staat, dan zouden we nog de conclusie trekken dat het gaat inderdaad om één deeg waaruit twee broden gebakken worden. De traditionele verklaring, voor zover die er is, hè. Want ik zeg traditionele verklaring, maar dat is een smal gebied, want er zijn maar weinig die een dergelijke profetische betekenis hechten aan deze typen. Het is volstrekt onbekend en in Nederland is men dat al lang, al meer dan 100 jaar gewoon vergeten. Daar komt het op neer. Maar voor zover men er wat van weet, is de traditionele verklaring dan dat deze twee broden uitdrukking geven aan een gemeente, inderdaad, uit Joden en Heidenen. Uit twee. Daarna kun je natuurlijk heel wat schriftplaatsen noemen waaruit blijkt dat de gemeente inderdaad gevormd wordt uit Joden en Heidenen. Dat is niet zo moeilijk, hè? Het mooiste is natuurlijk die van Efeze 2, mooi uitgebreid, puur gemeentelijke waarheid, trekt niemand in twijfel. U weet wel, er waren er eerst twee, Joden en Heidenen, gescheiden door de middenmuur des afscheidsels. Maar de Heer heeft de middenmuur des afscheidsels weggedaan en hij is onze vrede die deze twee tot één gemaakt heeft. Mijn probleem vervolgens was, is toch altijd geweest, dat als men dit offer gaat uitleggen hoe het in elkaar stak, technisch dan, dan is het altijd één deeg en het wordt tot twee broden gemaakt. Maar als de verklaring gegeven wordt, dan lezen wij Efeze 2 en daar zijn het twee volken die tot één gemaakt worden. Dat lijkt mij toch niet helemaal precies hetzelfde. In het ene geval wordt 1-2 en in het andere geval wordt 2-1. En als ik nou mijzelf de vraag stel, wat is dat nou de gemeente? Is de gemeente, is dat tweewording of juist eenwording? Dan zeg ik nee, het is eenwording. Toch? Nou, dat staat ook uitgebreid beschreven. Dat is ook inderdaad wat Efeze in letterlijke taal zegt. En met typologie moet je natuurlijk altijd voorzichtig wezen. Het punt is namelijk, ik denk dat die twee broden niet uitdrukking geven aan een gemeente uit Joden en Heidenen. Zeker ook niet uitdrukking geven aan de gemeente in onze dagen en een Joodse of Israëlitische gemeente na onze tegenwoordige bedeling. Dat acht ik volkomen buiten de orde, maar die opvatting bestaat er ook nog. Maar er is natuurlijk een heel eenvoudig antwoord en ik denk niet dat u moeite hebt om dat te begrijpen. Het is één ding, één heilig ding. Niettemin bestaat het uit twee broden. Het offer, dit nieuwe spijsoffer, staat trouwens ook in het enkelvoud. Dit nieuwe spijsoffer stelt namelijk een dubbelheid voor. En wordt als twee geteld. En dat is een specifiek gemeentelijke waarheid. Want de gemeente wordt geacht dubbel te tellen. Of anders gezegd, de gemeente is immers een gemeente van eerstelingen, toch? Krijgt dus eerstgeboorterecht. En het eerstgeboorterecht houdt onder andere in dat de eerstgeborene voor twee telt, een dubbel deel krijgt. U weet wel, David, ik noem maar iets dwaas gewoon uit het hoofd bij wijze van voorbeeld. Het is misschien niet historisch, maar David had 7 zonen, maar de oudste moet dan dubbel tellen. En dus wordt de erfenis verdeeld in 8 delen en de oudste krijgt dan 2 delen. Vermoedelijk ligt de jongste die, maar daar gaat het nou niet over, hè? Hoe het in elkaar steekt. Maar hij telt gewoon voor 2. Moeilijker is het niet. Iemand heeft twee zonen. De erfenis wordt verdeeld in drieën. En de oudste zoon krijgt twee delen. En de tweede zoon krijgt maar één deel. Want de eerstgeborene krijgt één dubbel deel. En vandaar dat de gemeente in heel wat bijbelse typologie wordt voorgesteld als twee. Ik zeg het niet goed. Als een tweeling. Als een dubbelheid namelijk. Het is er één, maar drukt zich uit in twee. Dat is dat dubbele deel. Vandaar dat ik elke keer zeg, als wij een Nieuwe Testament twee mannen, het oude misschien ook, maar dat weet ik uit het hoofd zo gauw niet. Als wij in het Nieuwe Testament twee mannen tegenkomen in witte klederen, die hoogst mysterieus zijn, dan kun je er zeker van zijn dat ze een uitbeelding zijn van de gemeente. Hoewel de kans groot is dat het Mozes en Elia waren, maar dat is een ander verhaal. Maar een uitbeelding van, weet je wel, die twee mannen bij het graf van de Heer Jezus, en die twee mannen op de Olijfberg, en zo, dat komt zo vaak voor. Hè? Twee. Als uitdrukking van die dubbelheid. Bovendien, ik weet niet of het zich herinnert, wij hebben er straks even gelezen in, wat het maar was, ik weet niet meer wat het was, Exodus 23 of 34, waar het maar was, hebben wij gelezen, daar wordt het wekenfeest wel genoemd, maar die broden worden alleen maar hier genoemd, hè, in Leviticus 23, maar in een van die andere gedeelten werd meteen na het wekenfeest gesproken over, al wat de baarmoeder opent is mijn. Zoek het maar eens uit, want ik kan dat allemaal zo gauw niet bij elkaar rangschikken. Er staat ineens, in plaats van die twee eerstelingenbroden, staat ineens, al wat de baarmoeder opent is mijn. Maar het punt is dat de twee eerstelingenbroden uit Leviticus 23 overeenkomen met al wat de baarmoeder opent is mijn, spreekt de Heer, zoals het dan elders in Exodus, geloof ik, staat. In hetzelfde verband, in dezelfde opsomming. Want de gemeente is de eerstgeborene uit de vrouw, Israël. Degene namelijk die de baarmoeder opent en die op die grond eerst geboorterecht ontvangt, maar bestemd is voor de Heer. Al wat de baarmoeder opent is mijn, staat er. En in de praktijk betekent dat het aan de Heer gebracht moest worden in de tempel. Daarna is het ritueel wat verschillend, afhankelijk van wat voor eerstgeborene het was. Maar dit is nou eenmaal het beginsel. En het beginsel is dat wij als gemeente gemeente zijn van eerstgeborenen. En inderdaad bestemd zijn voor de Heer. Beter nog, bestemd zijn voor de hemel. Toegevoegd worden aan de tempel. Dat is een variant op gebracht worden naar de tempel. Maar je kunt ook zeggen, deel gaan uitmaken van de tempel, het is precies hetzelfde, enzovoorts. En het dubbele deel zit hem hierin, dat is een heel moeilijke om te verklaren, maar ik kan het u natuurlijk wel gewoon even kort zeggen. Het dubbele deel zit hem hierin, dat de zegeningen die aan Israël als eerstgeborene feitelijk beloofd waren, zijn aardse zegeningen. Of, als ik het iets nauwkeuriger zeg, wat aan Israël beloofd is, dat het de eerstgeborene zou zijn onder de volkeren, en dus zou Israël als volk heerschappij hebben over heel de aarde. Rule Britannia, waar komt dat toch vandaan? Maar goed, dat hebben we het een andere keer over. Maar het zou heersen over heel de aarde. Vervolgens is het zo dat het eerstgeboorterecht in onze dagen niet gegeven wordt aan Israël, maar meer specifiek, en dat is nog de eenvoudige versie, meer specifiek aan de gemeente. En toen zei iemand, dat kan toch niet, want wat aan Israël beloofd is, kan toch niet aan de gemeente gegeven worden? Dan zeg ik, nou blijkbaar wel, want staat bij mij in ieder geval vele malen in de Bijbel, hoeveel bezwaar er dikwijls ook tegen wordt ingebracht. Maar het punt is dat ook niet precies om hetzelfde gaat. De zegeningen van de gemeente bestaan hieruit, dat de gemeente niet slechts zal heerschappij hebben over heel de aarde, dat is niks moeilijks aan, dat kan namelijk, maar de gemeente zal heerschappij hebben over de hemel en daarmee over de aarde, want de aarde wordt in elk geval geregeerd vanuit de hemel. Het mag dan zo zijn dat Israël in de toekomst op aarde de hoogste positie onder de volkeren zal innemen. De positie van de gemeente is een positie hoger dan die van Israël. Een hemelse positie namelijk. En om het dan wat in rangorde te vertellen, op hiërarchische wijze, de gemeente zal heerschappij hebben over Israël en Israël zal heerschappij hebben over heel de aarde. Zodat de gemeente een dubbel deel heeft, hemel en aarde, terwijl Israël een enkel deel heeft, de aarde. Waarbij de gemeente dus boven Israël gesteld is geworden. Dat is eigenlijk het idee van dat van dat dubbele deel van de eerstgeborene. Er komt trouwens maar één of twee keer in de Bijbel voor en je moet er nog naar zoeken. Maar niettemin wordt het uitdrukkelijk in de schrift vermeld. En vandaar dat de eerstgeborene wordt voorgesteld als een twee. En in dit geval als twee broden. Maar nu al bestemd voor de Heer. De vervulling van dit type is makkelijk genoeg natuurlijk. Het wordt gewoon in Handelingen 2 vermeld. Dat is natuurlijk voor leuk voor degene die zeggen, ja, maar de gemeente ontstond pas veel later. Dan zeg ik, nee, in Handelingen 2 staat het al, want het staat als de dag van Pinkster vervuld werd. Dus dat kan niet missen. Gemeente van Eerstelingen, enzovoorts. En verder stel ik dan meteen vast dat voor zover wij de opname van de gemeente zoeken als een heilsfeit dat uitgedrukt zou worden in deze hoogtijden des Heren, vinden we dat dus toch niet terug in dit wekenfeest. En dus komt het pas aan de orde in de feesten van de zevende maand. Eigenlijk, dat is ook heel voor de hand liggend, en dat heb ik vorige keer natuurlijk ook gezegd. De feesten van de eerste maand hangen samen met alles wat tot stand kwam in de eerste komst van Christus. De feesten van de zevende maand hangen samen met alles wat tot stand komt in de wederkomst van Christus. En de opname van de gemeente maakt daar echt deel van uit. Het allereerste begin daarvan, maar niettemin. U weet toch waarom wij opgenomen worden? Om de Heer tegemoet te gaan in de lucht, om met hem in heerlijkheid geopenbaard te worden. Dus de opname is noodzakelijk om de wederkomst zo zonder meer mogelijk te maken. Dat is het eigenlijk. Dat vinden we dus in de zevende maand terug. En daartussenin vinden we dit ene wekenfeest, ergens in het begin van de derde maand dus, als uitdrukking van het werk dat God nu doet, sinds de eerste komst van Christus en in afwachting van zijn wederkomst. Daarna wijs ik erop dat dit wekenfeest aan de ene kant verbonden wordt met de eerstelingengarf, heel uitdrukkelijk, en dus met de opstanding van Christus als deel van zijn eerste komst. Aan de andere kant, het gaat om eerste vruchten van de oogst, maar het werkelijke oogstfeest, sommigen raken daar in verwarring namelijk, het werkelijke oogstfeest is niet het wekenfeest, maar is het loofhuttenfeest in de zevende maand. Dat staat er ook bij gelegenheid uitdrukkelijk bij, de inzameling van die oogst aan het einde des jaars. Het feest zoals wij dat sommige plaatsen in Nederland nog steeds kennen, want er zijn heel wat dorpen en misschien wel steden die inderdaad in september en oktober ineens feest beginnen te vieren, al was het maar Stoppelhanenfeest. Ja, daar komt mijn naam vandaan, zuster. Maar laat maar zitten. Een Stoppelhanenfeest, of wat het maar wezen mag. Een feestweek, als het najaar aanvangt. Want eigenlijk is dat gewoon het feest ter voltooiing en ter beëindiging van het agrarisch seizoen. Als de oogst is ingezameld. Dat is waar het om gaat. Maar goed, daarover hebben wij het weer de volgende keer. Zullen wij de Heer danken? Trouw hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij deze waarheden mogen leren verstaan. En mogen zien hoe u deze gemeentelijke waarheid reeds hebt verborgen in de oudtestamentische typologie van uw gezette hoogtijden. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht dat we deze dingen mogen bestuderen en kunnen bestuderen in alle vrijheid. En mogen zien hoe, wanneer wij schrift met schrift vergelijken, uw woord inderdaad klare taal spreekt. En ons duidelijk zegt, spreekt over de plannen die u voor de grondlegging der wereld gemaakt hebt en die u ook in onze dagen volvoert, zelfs aan en in ons. Wij danken u, Vader, dat wij deel uit mogen maken van dit offer der eerstelingenbroden. Dat, hoewel wij nog zondaren zijn in dit zondige vlees, niettemin levend zijn voor uw aangezicht en bestemd zijn tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Wij danken u dan ook dat wij onze lichamen daartoe mogen stellen. Zondige lichamen, maar niettemin door u levend gemaakt, door u geheiligd en bekwaam gemaakt tot nuttig gebruik door uzelf. Wij danken u daarom dat we als uw kinderen mogen leven in afhankelijkheid van u, in de dienst aan u, en tegelijkertijd mogen verwachten de verschijning der heerlijkheid die ook aan ons zal geopenbaard worden. We danken u voor het voorrecht zo bij elkaar te mogen zijn. en ons inderdaad mogen laten onderwijzen door uw woord, opdat dat woord in onze harten geplant onze zielen zou zalig maken. Wij bidden u dan, Vader, wees u ook zo ons nabij in de dagen die voor ons liggen. Richt u ons ogen op u, maar boven alles verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil en uit de kracht en rijkdom van uw genade. Amen.